Gemeente, laten we onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloegt hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, Gij, Heer. Alleen Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk den zegen. Wij noemden u Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in het tweede boek van Samuel en daarvan het vijfde hoofdstuk. Na het lezen van de geloofbelijdenis zingen we Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. genoemd voor te zullen lezen, 2 Samuel 5. Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron, en zij spraken zeggende: zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël wijden, en gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heeren, en zij zalfde David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud als hij koning werd. 40 jaren heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over gans Israël en Juda. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En zij spraken tot David zeggende: gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burcht Sion in. Dezelfde is de stad Davids. Want David zeide dezelfde dagen: al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men: een blinde en een kreupele zal in het huis niet komen. Alzo woonde David in de burg en noemden die Davidstad. En David bouwde rondom van Millo af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere, de God der heerscharen, was met hem. En Hiram, de koning van Tyrus, zond bode tot David en cederenhout en timmerlieden en metselaars, en zij bouwden David een huis. En David merkte dat de Heere hem tot een koning over Israël bevestigd had, en dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijn volks Israël wil. En David nam meer bijvrouwen en vrouwen van Jeruzalem nadat hij van Hebron gekomen was. En David werden meer zonen en dochteren geboren. En dit zijn de namen degenen die hem te Jeruzalem geboren zijn: Shammua, Schobab en Nathan en Salomo en Ibchar en Elishua en Nefach en Javia en Elishama en Eljada en Elifelet. Als nu de Filistijnen hoorden dat zij David ten koning over Israël gezalfd hadden, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. En David, dat horende, toog af naar de burg. En de Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Refaim. Zo vraagde David ten Heere zeggende: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? En de Heere zeide tot David: trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. Toen kwam David te Baal Perazim. En David sloeg hen al daar en zeide: de Heere heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd als een scheur der wateren. Daarom noemde hij de naam derzelfde plaats Baal Perazim. En zij lieten hun afgoden al daar. En David en zijn mannen namen ze op. Daarna togen de Filistijnen wederop en zij verspreidden zich in het dal Refaim. En David vraagde de Heere, de welke zeide: gij zult niet optrekken, maar trek om tot achter hen, dat gij aan hen komt van tegenover de Moebesjebomen. En het geschiedde, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der Moebesjebomen, dan rep u, want alsdan is de Heere voor uw aangezicht uitgegaan om het heerleger der Filistijnen te slaan. En David deed alzo, gelijk als de Heere hem geboden had. En hij sloeg de Filistijnen van Geba af, totdat gij komt te Gezer. Tot zover de schriftlezing.
Laten we samen gaan bidden. Majesteitelijke Heere, mogen uw naam hartelijk dank zeggen dat wij zulke mooie dag met elkaar mogen beleven. En dat wij voordat de nacht aanbreekt, naar uw roepstem en uw woord mogen luisteren. Geef, Heere, dat we alle in dat woord de stem van de goede herder mogen horen. Hem mogen zien in al zijn schoonheid en onmisbaarheid. De Christus die tot zondaar komt, in het gewaad van de schrift omkleed met zijn goddelijke belofte, opdat wij meer en meer het leven en de zaligheid in hem mogen vinden. En Heer, u laat het ons elke keer weer zien, en uw woord gaat er ons ook in voor, dat het geen garantie is dat we een rimpeloos leven zullen leiden, maar altijd de wind in de rug en de zon hoog aan de hemel. Integendeel, de weg van allen die u vrezen kan vaak door de diepte en stormen en noden heen gaan. En dan brengt ons vanavond weer bij uw woord, opdat wij ons zouden koesteren in de stralen van de zon der gerechtigheid, waarvan u gesproken hebt, u lieden, daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan. Omdat we in hem gerechtigheid en heiligheid zullen ontvangen. En waar ge dat alles wilt werken door de prediking, bidden we u om de onmisbare bediening van uw geest. Heren, wat is dat een wonder? Wij beleiden het, wij spreken het na. Maar we zeggen er gelijk bij dat we het niet kunnen doorgronden. Dat u zijt een drie-enig Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie en nochtans één. Eén in uw barmhartigheid. Eén in uw zijn. Eén in uw genade en ontferming. En wij bidden u, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Dat is die goddelijke, eeuwige, verkiezende liefde. Een liefde die uitgaat tot het verlorene, tot zondaar. Omdat in de vlam van die liefde het hart zal in vlammen vuur staan van wederliefde tot u. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Het beeld wat wij kwijt zijn. Wat wij hebben ingeleefd. En dat is toch het wonder, Heer. Dat is ook leven. Dat is ook zaligheid. Als in beginsel dat beeld weer vertoond mag worden. En dat gaat niet buiten u, o Heer Jezus Christus, om. Die door het geloof iets van u mag kennen. En uit u mag leven. Wordt meer en meer van heerlijkheid tot heerlijkheid gelijk gemaakt aan uw beeld. O Geest, zend ons uw troost opnieuw. Wilt u dat vanavond bijzonder geven? Jongeren, ouderen, we allemaal. De leiding van de Geest, de troost van uw Geest. De Heilige Geest die leidt in alle waarheid. Die helemaal bezit neemt van het hart van een zondaar. En die een zonde gaat vernieuwen. Doet leven uit het leven van Christus. Het verstand verlicht, troost, beschermt, behoedt, bewaart, vermaant. Kom, Heilige Geest, noordenwind en zuidenwind, doorwaai onze hof, dat de specerijen mogen uitvloeien. Heren, wat een zegen dat we zo op een door de weekse avond op deze plaats elkaar toch weer mogen ontmoeten. We zijn hier al zo vaak geweest. Wilt u ook vanavond uw woord openen, Heer, en ons verstand openen. Dat we helemaal vanuit uw woord mogen leren leven. Als we dat vragen en we zien op onszelf, dan beleiden we dat er geen verwachting is en geen vrijmoedigheid en geen hoop. Wat zullen we verwachten als wij met onszelf rekening houden? Als wij het bij onszelf zouden zoeken. Maar dat is toch het wonder, Heere. Dat gij met uw woord tot ons komt. Met uw belofte woord. dat gij zondaren opwekt zich aan dat belofte wordt van u toe te vertrouwen. Want zoveel beloftes als er zijn, die zijn ja in Christus. En amen. En door hem leert een zonder ook amen zeggen op de vastigheid van uw trouw. Help ons zo, Heren. Bij het luisteren, bij het spreken. Zomaar op een zomerse avond. En dan schuiven je naast elkaar allerlei leeftijden. Allerlei soorten mensen met allerlei verschillende achtergronden. En dan zitten we hier samen, hebben we allemaal hetzelfde nodig. Want in diepste wijze zijn we ook allen hetzelfde. Mensen die zich van u hebben losgemaakt, die zich dwars tegen u instellen. En hier wel een wonder dat ge zulke zondaren brengt bij uw evangelie. Bij de gezegende Immanuel, omdat we levend in beginsel uit hem, door uw geest, vernieuwd worden. Wilt u dat geven, meer en meer. Heren, zo leggen we ons gebed, als een bedebrief, als een smeebrief, voor uw aangezicht. Help ons, Heren, dat wij het woord recht mogen prediken. Dat we een boodschap mogen geven. Dan zegt u het, Heere, tot al uw knechten, wanneer de dienst begint, geef gij hun te eten. Geef dat we samen mogen zitten aan de tafel van uw evangelie. Dat gebroken brood en die vergrote wijn, dat is echt eten. Dat is wezenlijk drinken. Dat voedt tot het eeuwige leven, met het eeuwige leven. Geef het ons, Heere. Dat wij verstaan mogen. En win daar voor ons hart in. Dat gejuist zonder zoet, Heren, ons hart kan ons zo aanklagen. En dan komt de twijfel, schroom, aanvechting. Let het op onszelf. Maar dat is toch het evangelie. Dat gaan één tafel wilt zitten met zonder. Heren, geef ons een goede dienst. Vergeef alles wat dit is. Naar de reinheid van uw heilige wil. Dat wij geen last hebben van de warmte, maar samen aan uw voeten de woorden van u mogen opeten en opdrinken. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Daar ligt onze hoop en verwachting. Naar wat gij door getrouw zijt. Daarom, Heren, zal een menselijkheid nooit te vergeefs de toevlucht nemen tot uw woord om uit de kracht van uw belofte te leven. Help ons en laat uw naam verhoogd worden. En geef ons allen dat onderwijs wat ieder nu net precies nodig heeft. Wij beleiden u onze zonde. Maar laten we zo de toevlucht nemen tot het middelaarsbloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Om in hem de vaderlijke liefde Gods te mogen proeven. En het uitzicht door de strijd en de moeite van het leven heen op het eeuwige, onvergankelijke leven. Want dat is toch eeuwig leven. U te kennen in het aangezicht van uw Zoon. De Heer Jezus Christus, hoor ons, Heren, uit genade op grond van uw verbond. Amen. We leren samen nog gaan zingen uit Psalm 42. Wij zingen van Psalm 42 het eerste vers. Het heigert de jacht ontkomen het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. 1 en 5 van Psalm 42. Zingen, dat doe je eigenlijk niet alleen maar voor jezelf. Maar als je goed naar Paulus luistert, die heeft het vaak over het zingende gemeente. Zingen doe je voor elkaar. Of zingende psalmen zingen doe je eigenlijk naar elkaar toe.
Ja.
En als we zo de kerk rondkijken, iedereen zo zijn eigen moeite en zorgen. Nou, daar heb u uw taak voorlopig al gedaan, denk ik. Elkaar wijzen op het hartelijke vertrouwen in de Heer. En dan we dat meenemen ook vanavond, daar ga ik ook vanavond naar luisteren. Want als je met de heren bent, dan kun je niet zeggen, nou gelukt alles. Dat wordt wel eens beweerd, vooral in Amerika heb je van die predikanten. En ja, die hebben kerken vol met duizenden mensen. En die beweren dan, ja, als God nou mee is, dan lukt alles. Maar dat vind ik in de Bijbel niet terug. En dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. En dan zou je toch weer te veel aan de wereld gaan hangen. Maar als God met je is, dan gaat alles. Dat is wat anders. En als God niet met je is, dan gaat er niks. Nou, dat heeft ook David ervaren. Daar gaan we vanavond over nadenken. Vers 23 en vers 24. En David vroeg de Heere, de welke zei, gij zult niet optrekken, maar trekt om tot achteren dat gij aan hem komt van tegenover de moerbezibomen. En het geschiedt als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der Moebezi-bomen. Dan rep u. Want als dan is de Heere voor uw aangezicht uitgegaan om het heerleger der Filistijnen te slaan. Paulus die schrijft in de brief aan de Efeziërs een hele opmerkelijke tekst. Ik bedoel Efeziërs 5 vers 18, daar staat: wordt vervuld met de Heilige Geest. Die woorden moet je eens even proeven. Is dat niet wat wonder? Wordt gevuld met de Heilige Geest. Aan de ene kant is dat een bevel. Een gebiedende wijs. Wordt, Paulus gebiedt het, wordt vervuld met de Heilige Geest. U hebt dat te doen. Maar tegelijk is het een totale passieve uitdrukking. Want daar kun je zelf niets aan doen, want je moet met de Heilige Geest vervuld worden. Wonderlijk eigenlijk. Je zou zeggen dat zijn twee dingen die elkaar uitsluiten of tegenstrijdig zijn. Een bevel, wordt vervuld met de Geest, en tegelijk is het passief vervuld worden. Nou, zo is het nou heel de schrift door, zo is het hier ook mee. Houd die twee dingen samen en die zijn nou onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het een kan het ander niet missen. In de eerste plaats, het is met recht loutere genade om met de Geest vervuld te mogen worden. Ja. Ergens op een andere plaats wordt de Heilige Geest de Geest der genade genoemd. In het Oude Testament bij de profeet Zacharia, u weet dat nog wel. En daarom is uitgedrukt dat niet alleen de Geest van genade gaat getuigen in je leven, maar het is een loutere genade om de Geest te mogen ontvangen. En tegelijk, dan staat er toch, wordt nu vervuld met de Geest. Ligt daar de opdracht tot de hele kerk, de opdracht tot ons allemaal, tot u en mij, werkzaam te zijn, biddend, worstelend, vragend om die Geest, omdat die Geest in ons hart mag inkomen. Ja. Gaven en tegelijk opdracht. We lezen zo schitterend in de catechismus. Ja, die zondagsafdeling over de Sabbat. Wat moet je op die Sabbat doen? Onder meer de Heilige Geest in je werken laten. Door het woord. Wat is dat eigenlijk met die Geest vervuld worden? Nou, dat is nou net precies iets wat we nou allemaal nodig hebben. En dat kan nou net niemand missen. Je zou dit ook net de kern en de pit van alles kunnen noemen. U mag dat van mijn wederbarende genade noemen. U mag dat namen geven zoals u wilt. Maar daar gaat het om. Vervuld met de Geest, dat betekent dat de Geest mij beheerst. Dat hij me leidt. En u weet, als die Geest zich gaat beheersen, dan word je helemaal in het woord ondergedompeld. Hij doet het woord verstaan. Hij richt mijn leven naar het woord. Hij leert je Christus kennen uit Christus leven. Hij gaat Christus verheerlijken. Hij doet je leven uit de belofte. Kortom, die Geest laat je uit het woord leven. In het woord ondergedompeld worden. Die gaat je leven vernieuwen. We voelen allemaal, dat is dan van wezenlijk belang, vervuld met de Heilige Geest. En omdat het zo belangrijk is, daarom zegt de apostel ook: wat nou vervuld met de Geest? Tja. En als je nou even nog bij het laatste blijft zitten, ja, dat doen we dan graag, niet waar, van, ja, dat kunnen we toch allemaal niet, want, ja, maar niet vergeten, dat de Bijbel vol staat hiermee, dat de Heer u de Geest wil geven, juist op grond van zijn belofte, zegt hij, wordt er dan toch mee vervuld, zul je er ernst mee maken. En mee bezig zijn, je hart te veropen zetten. Worstelen, biddend, vragend, God aangrijpend. Omdat meer en meer die Geest ons hart mag vervullen. Hij doet het Christus leven. Hij maakt me tot een zondaar. Hij doet me uit het woord leven. Ja, en waar het me dan vanavond bijzonder over gaat. Ja, als nou die Geest je hart vervult. Ja, dat kent elk kind van God. Dat kent hij niet in de dierenvrees. Anders vrees je de dieren niet. Maar dat is het grootste wonder, dat de Geest in je hart komt. Paulus zegt, weet je dan niet, dat gij Gods tempel zijt. En dat de Geest Gods in u woont. En als de Geest je leven gaat beheersen, dan zou ik het zo uit willen drukken. Dan is God in je leven tegenwoordig. En dan werkt hij in je leven. Vind je dat geen wonder? Daar is Gods tegenwoordigheid. En er is Gods werk. Nou, dat is ook het thema van de preek van vanavond. Uit 2 Samuel 5, die bekende versen die van David. Dat gaat over Gods tegenwoordigheid en werk. Kun je het houden, hè? Gods tegenwoordigheid en werk. Ik wil dat overdenken langs drie gedachten. Maar het eerst op het gebed. David die bidt. Indrukwekkend, nietwaar? Een koning, een opperbevelhebber, een generaal die bidt. Het gebed. In de tweede plaats letten we op de overwinning. Want David krijgt een eclatante overwinning tot twee keer toe. En twee keer verschillend. Tweede gedachte. En ten derde, dat is een beetje voor ons, ja, voor ons eigen leven allemaal. De eerste gedachte ook, maar die derde vooral. Een opwekking. Dan kom ik weer terug waar ik mee begonnen ben. Word nou vervuld met die geest. Nou, daar gaan we over nadenken. Gods tegenwoordigheid en werk. Gebed, overwinning, opwekking. Gebed, overwinning, opwekking. Nou, hier in 2 Samuel 5, daar ligt een bladje opgeslagen uit het levensboek van koning David. Altijd weer boeiend. Koning David is net koning geworden in Hebron over alle stammen. Je weet, hij was eerst koning alleen over het zuidelijke rijk Juda, 7,5 jaar. En als dan Isboset gestorven is en die stammen blijven daar zonder koning achter, dan komen ze bij David in Hebron. En zo wordt hij koning over alle 12 stammen van het volk Israël. En heel wijs en verstandig kiest hij dan een nieuwe woonplaats, een nieuwe residentie, Jeruzalem. Kunt u lezen hoe hij die Jebusburgt, de Sionsburgt inneemt op een wonderlijke manier. En die stad Jeruzalem maakt hij tot een hoofdstad en daar gaat hij wonen. Degene nu die dit met leende ogen aanzien, dat zijn de Filistijnen. U kent de schrift, de Filistijnen, de aardsvijanden van het volk Israël. Ze wonen dicht bij Israël. U stelt het zich voor. Je leest het vaak in de krant. Die Gazastrook, niet waar? Elke keer is het nieuws. Nou, daar woonden zo'n beetje de Filistijnen. En ja, zolang Israël nou in tweeën gesplitst was, die jammerlijke splitsing, en die Isboset zo'n beetje daar koning was in het noorden, hadden ze eigenlijk weinig van Israël te vrezen. Maar nu is die splitsing opgeheven. 12 stammen weer één. En onder die machtige koning David en de geweldige geweldhebber. Geweldige generaal ook. Knappe veldheer. En waar ze vooral doodsbenauwd voor zijn, dat merken ze. God is met hem. Zijn ze zo bevreesd. En waarom die Filistijnse koningen, ze maken zich op om te proberen een aanval te richten tegen het rijk van David. En met het rijk van David af te rekenen. En u weet, er zijn zo 5 van die steden. Het zijn allerlei stadskoningen. Vaak opereren ze afzonderlijk. Maar nu alle 5 de Filistijnse koningen. Met alle manschappen ze trekken op. Om te strijden tegen koning David. Dat is wonderlijk. Als u dat daar zo leest. Dan is het ze eigenlijk nog niet eens zozeer om het volk Israël te doen. Ik lees er in het 17e vers. Als nu die Filistijnen hoorden dat ze David ten koning over Israël gezalfd hadden. Zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. Het is ze dus wezenlijk om koning David te doen. Ja. Maar als je nou even die gedachte vasthoudt. En u trekt even zo de lijn door naar het Nieuwe Testament. U weet dat ze zomaar uit te plukken nu uit de Bijbel. Koning David is een heerlijk type van Christus. Lieve mensen, het is altijd om Christus te doen. En als de vijandschap losbreekt, gaat die vijandschap niet zozeer tegen de kerk. niet zozeer tegen u en mij, maar het is in de vijandschap altijd om Christus te doen. Niet vergeten. Filistijnen met radicaal met David afrekenen, dan is het met Israël gedaan. En als Christus weg is, is het met de kerk gedaan. Vijandschap tegen Christus. En als David dat verneemt en dat leger van de Filistijnen is opgerukt, dan lees je dat David toog af naar de burcht. We kunnen ons afvragen wat daarmee bedoeld wordt. Heeft hij het oog op die Jebusburg die net ingenomen is? De stad Jeruzalem? Probeert hij zich daar wat te verschuilen? Of trekt hij bijvoorbeeld, waar hij vroeger vaak veiligheid vond, naar dat geweldige complex in van die spelonken, de burcht Adullam? Ik denk dat laatste. Hij heeft daar vroeger vaak veiligheid gehad en hij trekt met zijn manschappen daar naar dat hele complex van spelonken in Adullam. Filistijnen rukken op en dan staat er zo zijn leger in het dal van Refaim. Dat is een dal dat ligt zo ten zuidwesten van de stad Jeruzalem. Het is een heel vruchtbare vallei. Het is bekend om een geweldige landbouwproducten. En we kunnen allemaal wel aanvoelen waarom die Filistijnen dat dal opzoeken. Zij wonen ook in de laagte. Daar zijn ze mee vertrouwd. En soldaten en dan die strijdwagens en daarmee een berggebied intrekken. Dan voelen ze zich niet veilig. Vandaar dat ze dus dat dal uitzoeken. Daar kunnen ze strijden, daar voelen ze zich veilig, daar kunnen ze de aanval aan. Het dal van Refaim, een heel oud dal. Dat herinnert ons nog aan volkeren die de gewoonte hebben voordat Israël in Palestina kwam. Daar hebben de Refaïten gewoon een hele oude volkstam van de voor-Israëlitische tijd. David verzamelt ook zijn leger. Hij is er in de spelonk van Adullam. En dat is nou indrukwekkend, als je dat zo wijst. Voordat David ten strijde trekt. Hij telt zijn manschappen niet. Hij rekent niet met getallen. Hij gaat niet op zijn eigen kundigheid en vaardigheid af. Hij ziet niet eerst naar alle sterke helden in zijn leger. Heel eenvoudig, gemeente. David bidt voor de strijd. Een koning die zijn knieën buigt en die in het gebed zijn hemelse vader zoekt en zijn nood voor God neerlegt. Wat moet ik doen? Hij vraagt om God wat hij doen moet. Hij vraagt om God welke weg hij moet gaan en wat de wil des Heeren is. Hij doet dat natuurlijk, u weet dat wel, op oud-testamentische wijze. Als men de Heeren ging zoeken, dan werd de hoge priester geroepen, Abjatar. Abjatar droeg de efod met de urim en de tumim. En weet, door middel van de urim en de tumim werd dan naar de Heere en zijn wil gevraagd. Ongetwijfeld zal David dat op deze manier gedaan hebben. En hij vraagt, Heere, zegt hij, zal ik optrekken? Wat is uw wil? En Heere, zult gij ze mijn hand geven? Wat is de weg? Wat zal ik doen? Toch indrukwekkend. Een koning die niet rekent met eigen manschappen en eigen vaardigheid. Een koning die zich volkomen van God afhankelijk weet in zijn eigen kleinheid. En weet je wat hij in dat gebed uitspreekt? Twee woorden gebruik ik vanavond. Zijn afhankelijkheid voor God en zijn aanhankelijkheid. Hij durft geen weg te gaan zonder zijn God. En hij weet zich volkomen van hem afhankelijk. Wat zal ik doen en gaat u met me mee? En ge weet wat hier zegt. Hij zegt tegen David, trek op. En ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven. En wat doet David? Hij trekt naar het oosten. En met zijn manschappen trekt hij dat dal in en hij krijgt de overwinning. En het leger wordt verslagen en men vlucht weg. Maar ja, daarmee is na de eerste overwinning David nog niet van de Filistijnen verlost. Enige tijd daarna, dan versterken ze zich weer. Het leger groepeert zich weer. En die Filistijnse vorsten monsteren weer een leger. En ze trekken er weer op uit. Voor de tweede keer. En weer trekken ze met een strijdwagen naar het dal Refaïm binnen. Ten zuidwesten van Jeruzalem. En weer begint daar de slag en de strijd. En wat doet David? Bij de tweede keer als weer de Filistijnen optrekken. Hij bidt weer. Staat ze heel eenvoudig en toch wel aangrijpend. En David vroeg de Heer. Wat zal ik doen? En dan moest opletten, gemeente. Ik zei het u al even. Nou, lees hier iets, daar moet je eens opmerkzaam op letten. De Heer doet het nou heel anders dan de eerste keer. Hij zegt, moest luisteren, David. Niet optrekken. Niet optrekken. En wat moet David doen? David moet een omtrekkende beweging maken. En als het ware een achterhoede vormen achter het leger van de Filistijnen. Wonderlijk. De eerste keer was het de Heer die als het ware vooruit ging en de overwinning aan David aan het leger gaf. Nu doet de Heer het anders. Weet je wat je nou ziet? Iets van gemeente waar we het vaak moeilijk mee hebben, maar wat je heel de Bijbel door tegenkomt. God is het die regeert, of niet? Het is ook een geweldige, machtige boodschap van de schrift. Tja, God regeert. Alles wat er in het leven van een mensenkind gebeurt, ligt in Gods handen. God is de soevereine, de majesteitelijke. Geen ding, zegt Psalm 33, geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel uit des Heren mond. Ja. Als je straks de kerkbode meeneemt, ik heb daar in het stukje uit de pastorie wat over gezegd, hoe alle dingen volkomen in Gods handen liggen. Wij kunnen ons een duizend bochten wringen, maar dat gebeurt in ons leven wat God wil en God leidt en God bestuurt. God de Heer regeert. Of niet? Hij is het die de overwinning geeft of niet? Hij is het die kracht geeft of niet? Hij is het die straks David leidt. Hij heeft alles in zijn handen. Dat is punt 1. En weet je wat je nou ziet? Tegelijk. Dat betekent niet dat God de mens uitschakelt. Maar de heerlijke belijdenis dat God alles in zijn handen heeft en alles regeert. Schakelt hij gelijk de mens met zijn verantwoordelijkheid, gaven en talenten in. Zullen we dat eens vasthouden? Ja. Ik zou nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Als ik nou categorisatie geef, dan zou ik de rest wat ik wilde zeggen vergeten. En ik zou een uitstapje gaan doen. Maar dat gaan we in de preek natuurlijk niet doen. Daar moet u zelf maar even over nadenken. Maar hou die twee dingen alsjeblieft bij elkaar. Dan krijg je totaal andere kijk op de dingen van de schrift en op je geestelijk leven. Alles ligt in Gods handen, maar God schakelt de mens gelijk in. Met al zijn gaven en talenten. Moet eens kijken, moet eens kijken. De Heere die gaat voor, de Heere geeft overwinning. Maar hij zegt, moet eens luisteren, David, ik schakel je in. Je bent een knappe veldheer. Neem nou je leger en maak een omtrekkende beweging. Een verrassende beweging. Dat je straks van achter plotseling de Filistijnen aanvalt. En dan moet je zo opletten. Dan moet je een omtrekkende beweging maken. Er staat. Want als dan. En trek om tot achter hen. Dat ge aan hen komt van tegenover de Moebesi-bomen. Wat betekent dat? We zijn natuurlijk vlak bij Jeruzalem. Dat dal van Refaïm. En dan moet hij met zijn leger een omtrekkende beweging maken. Naar een dal met allemaal moerbeziebomen. Aan welke psalm denk je nu? Natuurlijk aan psalm 84. Als gij zult gaan door het dal bij een moerbeziebomen. Nou, dat dal. Dat is vlak bij Jeruzalem. Een somber, donker, naargeestig, onvruchtbaar dal. En het was voor de pelgrims die opkwamen op de grote feest om naar Jeruzalem te gaan, nodig om door zo'n dal heen te trekken. In dat dal, daar groeiden mooi beziebomen. Dat staat eigenlijk in het Hebreeuws Baka-bomen. Vandaar dat het dal weg genoemd wordt het Baka-dal. En het zijn geen moerbeziebomen, het zijn balsemstruiken. En balsemstruiken hebben allerlei kleine dunne takjes en daar druppelt wat hars uit. Net van die tranenbomen. Vandaar dat het Bakendal wel genoemd wordt het tranendal. En het drukt uitstekend uit het naargeestige, het sombere en het ellendige van het trekken door dat dal. Is dat het leven niet van elke pelgrim? Is dat uw leven niet? We gaan het koninkrijk de hemelen niet binnen zonder verdrukking. Op reis door dit leven naar het hemelse Jeruzalem. Bent u een pelgrim, trek je door dat bakendal. Tal van strijd, verdriet, moeite, zorgen, tranen dan. Kijk, naar dat bakendal moet nou David met zijn leven opmerken. Als een teken van de moeite waarin hij verkeert. Geweldige macht van die Filistijnen. Als ware vindt hij zichzelf tegenover dat machtige liggen krachteloos. Beeld van de moeite, zorgen, baken dan, tranen dan. Wel, daar moet u doorheen trekken. Zie, en zo van achteren straks moet u onverwachts dat leger aanvallen. Zie nou hoe God werkt. Hoe hij nou hier heel wonderlijk werkt. Zit samenhouden. Ja, ik heb haast de neiging om er toch nog wat aan toe te voegen. U lokt me ertoe uit. Zalig worden is Gods werk van 100%. Maar hij schakelt tenminste niet uit. Hoor. Zit vasthouden. Hij schakelt je in met je verantwoordelijkheid en met je roeping. Neem het eens mee. Vul het eens aan. In al je vragen en zorgen. En dan zegt hij, kijk, als je nou in dat bakendal bent, en dan moet je wachten. Dan moet je wachten. En wat krijgt nu David? Daar kom ik straks in de tweede gedachte dieper op terug. Hij krijgt een belofte. Zie hoe God heel anders werkt. Daar moet je wachten. En kijk, als jij dan hoort de gang van het ruisen door die Mobensietoppen. Als je dat hoort. Kijk, kijk. Dan moet je reppen. Ga dan. Want daar ben ik. En dan zal ik voor je uittrekken. En dan zal ik je een overwinning geven. En rep je dan achter mij aan. En dan zal je achter mij aankomend. Zal ik je een overwinning geven. Wonderlijk niet. Ja, dat is de eerste. Vind je dat niet indrukwekkend? Een koning, een veldheer, een man wiens naam is op alle lippen, in de strijd tot twee keer toe. Een man die in het gebed gaat. Zich volkomen van God afhankelijk weet. Hij vraagt naar de weg te zeren, naar de kracht te zeren, naar de wil te zeren. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik vraag erbij, hebben jullie dit biddend leven? En een bidden. Bidden? Ja. Ik vind dat zelf, lieve mensen, een van de moeilijkste dingen in je leven. Bidden. Ja. Ik zou op twee uitersten willen wijzen vanavond. Ja, neem me niet kwalijk, maar je komt wel in onze kringen wel eens mensen tegen. Ik noem dat wel eens nederige hoogmoed. Als je dan vraagt om te bidden, het eerste wat ze zeggen, dat kunnen ze niet. Dat kunnen ze. Dat is het eerste wat ze dan zeggen. Nee, gebedje, dat kan ik niet doen. Nee, het eerste wat ze kunnen. Een soort vorm van nederige hoogmoed. En als je dan aandringt en ze gaan dan bidden, dan klinkt het als een klok. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je mensen, oh, die doen het wel even. Nee, maar bidden, dat doen ze wel even. Ze kunnen bidden, ze horen zich graag bidden. Ik vind beide uitersten vind ik levensgevaarlijk. Beide uitersten vind ik buitengewoon griezelig. Moet je ze van mij onthouden. Uitersten raken elkaar, want in wezen is ze volkomen hetzelfde. Het is alle twee geestelijke hoogmoed. Maar nou de zaak wat om gaat. Kunt u zonder bidden? God vraagt het van u. En dan in de binnenkamer te komen. Daar het gebed te beoefenen. Is een van de meest aangrijpendste en moeilijkste zaken. Binnen waar moet ik eindigen? Denk aan de moeite en de zorgen van het leven. We kennen allemaal ons sportje wel. We hebben zorgen over de geesteloosheid van Nederland en de kerken. In je eigen leven. En dan vooral de geestelijke strijd waarin je verkeert. De geestelijke strijd. Strijd met de zonde. Zie maar die Filistijnen waar tegen David moet strijden als je geestelijke vijanden. Krijg u de zonde eronder? Kunt u tegen dat zondige vlees strijden? Ik had van de week met iemand een telefoongesprek. Iemand die me naliegt. En ja, dat telefoongesprek liep nogal uit. En het ging juist over deze zaak van de heiligmaking. Strijden tegen de zonde. Dat het eigen vlees te onder gaat. Het aanvallen van de Satan. Die juist in zwakke plekken heeft. En midden in de strijd. Krachteloos. Bij mij is geen kracht. Tegen de grote menigte. Lieve mensen, in die strijd het gebed. En dan niet zeggen van, ik doe het wel even. Of ook geen nederige hoogmoed door de aandacht op jezelf te bevestigen dat je niet kunt. Beleid dat nou voor ons aangezicht. En wees er nou zo'n wonder is met dat gebed. Twee dingen. Dan ga ik naar de tweede gedachte. In de eerste plaats, inderdaad. Inderdaad. Dat bidden is zo moeilijk. Kunt u het? Kunt u het? Zeg het eens eerlijk. Dan word je als ware, zo neem ik dat bij mezelf waar, tussen twee zaken gedwongen. Het niet na te kunnen laten en het niet te kunnen. Het niet na te kunnen laten. Zult u in alle strijd, vragen en moeite van het leven, net als David doen? Niet op je eigen kracht letten hoor. Niet rekenen met eigen mogendheden. Niet denken van ik red me er wel even uit. Laten we ons maar onder God vernederen als David. Wend u weg op de Heer. Hij zal het maken. Om in totale afhankelijkheid alles alleen van hem te begeren. En wees er nou zo'n wonder. Dus. Bidden. Ja, nou komt er een tekst die wil ik even aan u doorgeven. Misschien heb je in die tekst over bidden lang nagedacht. Uit Hebreeën. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Heb je weer die opwek? Zul je het doen? Wat is die vrijmoedigheid? Nou gaat u misschien begrijpen waarom ik de dingen gezegd heb zoals ik ze zei. Niet in eigen kracht, ik doe het wel even. Niet alleen op jezelf letten dat je totaal niet kunt. Paulus zegt, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Waar ligt die vrijmoedigheid? Dus kijk even de kerk rond. Heb u vrijmoedigheid om te bidden? Heb jij vrijmoedigheid om te bidden? Nou wil ik wel even een vraag erbij stellen. Wat is die vrijmoedigheid? En daar heb je het nou, lieve mensen. Afkijken van jezelf. Vrijmoedigheid in het bidden is niet iets van mezelf. Maar die vrijmoedigheid is dat ik zien mag op de Heer. Dat ik rekenen mag met zijn trouw. Die vrijmoedigheid is dat God aangrijping, zijn barmhartigheid. Daar ligt mijn vrijmoedigheid. En zien er op hem. Laat ik zo tot hem de toevlucht nemen. Zie? Wil ik nog twee dingen erbij zeggen. Ik blijf er toch bij, ja. Misschien vind je me een klein beetje vervelend, maar ik blijf er toch bij dat ik bidden vreselijk moeilijk vind. Een van de moeilijkste dingen in je leven. Je kunt het niet nalaten. In alle omstandigheden zoek je het aangezicht des Heren en je buigt je knieën. Wil ik nog één ding zeggen. Zul je nooit vergeten. Als je gaat bidden en je mag in vrijmoedigheid zien dan op Gods barmhartigheid tot de Heren naderen. Dan zijn er twee voorbidders. Dat is het wonder. Daar ligt de kracht van het gebed. En nou zal ik het niet meer nalaten. Al moet ik 1000 keer zeggen, ik kan het niet. De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En de Christus zit aan de rechterhand des Vaders, die altijd leeft om voor ons te bidden. En daar ligt de vrijmoedigheid. Niet nalaten. En dan denk ik. Dan ga ik naar de tweede gedachte. Dan moet je het zelf verder maar uitwerken. Dan denk ik aan Elia, een man gelijke beweging als u en ik. Staat Jacobus met duidelijke woorden. Een man gelijke beweging als u en ik. Hij bad de gebed 3,5 jaar geen regen. Hij bad de gebed en God gaf regen. Gebed van de rechtvaardigen vermag veel. Biddend leven. Heb u een biddend leven? Om alles van de Heer te verwachten. Afzien van je eigen bidden. Afzien van je eigen mogelijkheden. Afzien van je eigen onmogelijkheden. We hebben een voorbidden. Jezus Christus aan de rechterhand des Vaders. Die altijd leeft om ons te bidden. En er zijn de zuchtingen van de Geest. Dat is het eerste. Het gebed. Indrukwekkend. Het tweede. David, we gaan naar de overwinning toe. David krijgt 2 eclatante overwinningen. Dat is indrukwekkend. De eerste keer, die Filistijnen zijn in het dal van Refim getrokken. Ik heb het u proberen duidelijk te maken. En hij is dat dal binnengetrokken. De Heere ging voor. En dat leger van David was als een watergolf. Die tegen een dam opbeukte. Die dam brak. En heel dat leger van de Filistijnen werd als een dam door het water gebroken. God trok een scheur. En heel dat leger van die Filistijnen moesten vluchten. Weet je wat ze meegenomen hadden, jongens en meisjes? Hun afgoden. Filistijnen hadden hun afgoden meegenomen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar ik betrap mij er ook wel eens op. Dat ik ook wel eens in het gebed en ook wel eens in allerlei zorgen en moeite. Toch mijn eigen afgoden weer meeneem. Toch wel op mezelf vertrouwen. We zijn er zomaar 1, 2, 3 niet van verlost. Maar die afgoden hebben niet geholpen. Want God ging voor David uit. En als een watergolf staat er, is de dam van het leger van de Filistijnen totaal gebroken. Weet je wat nou zo mooi is, hè? Nou heeft David voor de strijd niet alleen gebeden. Maar zijn strijd voorbij is, geeft hij God eer. Want hij zegt, voortaan noem ik deze plaats Baal Perazim. Mooi, hè? Hij noemt die plaats Baal Perazim. Dat betekent Baal is Heer. Hij noemt God mijn Baal, mijn Heer, de opperheer. En Perazim betekent God heeft een scheur getrokken. Hij geeft God de eer. Mooi, hè? Ja. Tja, dat is ook een van die dingen. Bidden is één, maar als God heeft uitgeholpen, danken is nummer 2. En dat vergeten we wel eens. Baal Perazim. God is de opheer en heeft de scheur getrokken. Hij heeft overwinning gegeven. U weet, dan komen de Filistijnen terug. En dan de tweede keer is het anders. Dan moet David wachten. Niet optrekken, hij moet wachten. En wat heeft God hem gegeven? Toen heeft God hem een belofte gegeven. In Abaken dan moest hij trekken en dan moet je wachten tot ik kom. Als je hoort het geruis van die gang door die bezemtoppen, dan kom ik en dan mag je gaan. Dat is natuurlijk een belofte die dan de Heer aan David geeft. Als je nou eens even probeert in die positie van David te verplaatsen, wat heeft hij in die belofte gehoord? Die belofte gaf hem hoop. Die belofte gaf hem verwachting. David, wacht. En als je straks dat geruis door de Moebezi-top hoort, ga dan. Daar ligt de belofte in, op mij wachten. En als ik kom, dan zal ik je de overwinning geven. Ja. Daar heb je weer iets Eigenlijk keer ik even nog terug naar de eerste gedachte. Heb je weer iets van het bidden? Heb jij een biddend leven? Mag ik eens even vragen? U hoeft mij van uw gebed niets te vertellen. Ik vind het gebed zo'n persoonlijke zaak. Ja. Kijk, u bidt natuurlijk aan tafel. Je bidt samen met je vrouw als je die nog hebt voor je naar bed gaat. Maar ik bid ook alleen. En in mijn persoonlijk gebed kan ik niemand erbij hebben. Heb u toch ook? Dat eigen persoonlijke gebed in de binnenkamer. En ik vraag van u vanavond niet, vertel me dat wel eens even. Ik wil er toch één ding van weten. Geef me alstublieft antwoord. Als u gaat binnen de binnenkamer, hoe doet u dat dan? Maar dat is vragen. En nou komt het meest wezenlijke van het gebed. Ik hoor nog niks. Bijbel open. En dan rusten op. En God aangrijpen in zijn belofte. Dat is bidden. David kreeg een belofte. Wachten tot ik kom. Ja. Dat is het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En u weet wat later Paulus zegt. Zoveel beloftes als er zijn. Die zijn ja en amen in Christus Jezus. Bidden, lieve mensen, is niet maar zo in het luchtledige bidden. Bidden is niet bidden zonder verwachting. De grond van het gebed, de hoofd van het gebed. God aangrijpen in zijn belofte. Dat is geloof. Bidden is worstelen met Gods belofte. Heer, hier heb u eigen woord. Maak het waar. Dat is bidden. Ik heb grond onder de voet. En daar ligt de vrijmoedigheid. En met eerbied gezegd, God kan van zijn belofte niet af. Ja. Ja. Ik heb het u wel eens verteld. Maarten Luther schreef eens een brief aan een van zijn vrienden. Toen hij in grote nood was en de hemel was dicht. Ik heb vanmorgen een zak met beloftes buiten de deur gezet. Dat is bidden. God wijzen op zijn eigen woord. En zijn eigen belofte. We zongen het. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Leven uit het woord is leven uit Gods belofte. En dan mag u het afmaken. Leven uit Gods belofte, dat is leven uit Christus. En die beloftes zijn ja en amen in Christus. En daar kan God niet vanaf. Daar heb je het gebed. En wat gebeurt er? Dan is David in dat bakerdom. Ik heb het u getekend, dat tranendom. Als een teken van de strijd en de moeite zijn eigen machteloosheid. En hij moet wachten op tegen wat gebeurt er. Er steekt een windvlaag op. En die windvlaag die strijkt langs die toppen van die bomen. Het zijn balsemstruiken, maar ik neem maar even de taal van de Statenvertaling. Die Mubezi-bomen, daar strijkt die windvlag langs. Het is een ruisen, net alsof iemand een gang maakt en zijn streden zet over die toppen van de Mubezi-bomen. Je kent dat in de natuur wel, dan hoor je die bladen ritsen die takjes gaan heen en weer, net alsof er iemand doorheen gaat. De gang, het ruisen van een gang door de toppen van de Mubezi-bomen. En als David dat hoort, is hij zo stil en verwonderd. Ogenblikkelijk rept hij zich. We vragen, wat betekent dat alles? Wat dat betekent? Laten we eens even teruggaan naar Genesis 3. Adam en Eva waren gevallen, er was een zonde in de wereld gekomen. Je weet, toen brak de avondkoelte aan. Overdag was het warm, avondkoelte, kwam zo'n heerlijke koele wind. En in die koele wind die opstak, hoorde Adam even dat de Heere kwam. Het geluid van het naderen van de Heere. Ze hebben zich toen verborgen te midden van de bladeren van de bomen. Ik denk aan Elia. Elia bij de Horeb. En daar verscheen de Heere in het ruis, het zuizen van een zachte stilte. Ik kreeg die wind die erop stak. En als het ware ruiste zo in die takjes en die bladeren van de mimosa op. Was een teken dat God daar kwam. Daar was God aanwezig. En dan kwam God in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid en in zijn krachtige werking. God aanwezig. God kwam aan de spits. En dat was het repje. En achter die raam, die er kwam in het ruisen daar, door die takken van de mimosaboom, een teken van Gods aanwezigheid, teken van Gods krachtige werking, van zijn genade, zijn liefde, zijn tegenwoordigheid. Hij schiet als ware dat volk te hulp. En nou zo gelovend, weten dat God daar tegenwoordig is, dan redt David zich en achter die naam geeft de Heer en hem de eklatante overwinning. Indrukwekkend. Daar is God aanwezig en tegenwoordig. En het zuizen van die wind. En dan wordt dat leger zo totaal uit elkaar geslagen. Dat later hoor je eigenlijk nooit meer van de Filistijnen wat. Israëlieten hebben bijna nooit een last van de Filistijnen gehad. Zo geeft God de overwinning. Vind je indrukwekkend? Ik noemde dat even in de eerste gedachte. Onze strijd, onze geestelijke strijd. Het leven is een strijd. En niet alleen de moeite en de zorgen, maar de strijd van het leven. Ik wil er nu in de tweede gedachte toch wat dieper op ingaan. Ik noemde dat even, die doodsvijanden van je geestelijke leven. Wij zijn wel eens gewend en geneigd om zo naar de wereld te kijken. De wereld met al zijn verleiding en verlokking. En het is waar, maar daar ga ik vanavond niet op in. Die strijd die van binnen. Met de eigen begeerlijkheid de zonde. Denk maar aan Romeinen 7. Waar Paulus zegt: het goede wat ik wil dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil dat doe ik. Krijgt u de zonde eronder? Krijgt u die oude mens eronder? Als dan de Satan komt met zijn vurige pijlen. En je zit midden in die geestelijke strijd. Of kent u die strijd niet? Mag ik eens vragen, hoe maken jullie het dan? Krijgen jullie makkelijk die vijanden ten onder? Is het dan niet dat je zegt, Heere, wat moet ik doen? Hoe krijg ik die vijanden eronder? Hoe zal ik de strijd overwinnen? Bij mij geen kracht tegen die grote menigte. Gods kostelijke belofte. De Heere zegt de tweede keer tegen David, niet optrekken, wachten David, die omtrekkende beweging in dat baken dan. Hou dat even vast. Teken van de moeite, de zorgen, de noden van het leven. En als ik dan kom, dan hoort hij die gang van het ruisen van die wind door die toppen van de mimosaboom. Daar is God tegenwoordig. En dan rept hij zich. En achter die naam heeft hij alle vijanden overwonnen. Nou, moet ik dat nog verder uitleggen? Ga u nou eens verder preken. In de geestelijke strijd. Hoe maak je het dan? Twee dingen. Zelf krijg ik de vijanden er niet onder. Dat is een levensles, mijn vriend. Heb jij die levensles elke dag? Want het gaat niet in eigen kracht. Ik zeg het u vanavond. U krijgt de zonde. U krijgt de Satan. U krijgt die oude mens in eigen krachten niet onder. Dan moet je het verliezen. Nou, daar heb je het bidden weer. Dat bidden wat je met elkaar doet, maar ook je eigen persoonlijk gebed. Dan ga je vanavond naar bed en je buigt op je knieën. Je buigt in je kamer je knieën. En wat moet je dan zeggen tegen de Heer? Heer, ik heb het weer verloren vandaag. Ik heb het weer verloren. Daar was de zonde met de machtig. Daar heeft die oude mens opgespeeld. Daar ben ik gestruikeld. Daar kreeg ik die Satan en die honden. Heer, hoe kan ik ooit de overwinning behalen?
dat ruisen van die gang in die mobiele toppen. Daar is God tegenwoordig met zijn werking, dat is Christus. Is die borg. En als je dan zien mag op die borg, op de Heer Jezus Christus die aanwezig is, die de strijd heeft overwonnen en alle vijanden aan zijn voeten heeft verpletterd. Mag ik zien op die borg. En dan kruip ik weg in Christus. Dat is dat ruisen door die toppen van de Mobesiebomen. Daar is Christus tegenwoordig. In zijn kracht, in zijn werking. Hij die de dood verslonden heeft tot overwinning. Gij Heer en alleen. Gij zijt verwinner in de strijd. Vindt u een prachtige tekst, mijn vriend? En hier heb ik lust om even door te breken. Het kan niet, maar ik wil je ook niet te lang vasthouden, want het is warm. Maar weet je wat nou zo heerlijk is met die borg? Die heeft eerst tegen die vijanden gestreden. Christus vond al die Filistijnen, al die vijanden op zijn weg. En hij heeft zo verwonnen, schijnbaar verloren. Want hij is gestorven en hij is nedergedaald. En zo heeft hij ze overwonnen. Want op de paasmorgen is hij opgestaan in de heerlijke overwinning. Zie je? Zul je niet de zonde aangaan, de strijd met de zonde in eigen kracht, maar leef het uit die belofte. David, als je hoort het ruisen van de gang door de Mobesiebomen, dan ben ik er, rep je dan. Mag je zien op Christus. Op de overste leidsman en verleinde des geloofs. En er liggen er twee dingen. Ik zeg het toch even. In Christus ben ik een totale overwinnaar. Maar ik mag helemaal deel hebben aan de volle overwinning van Christus. En tegelijk door zijn kracht mag ik elke dag toch overwinnen. Dan buig ik toch vanavond mijn knieën. En dan zeg ik dank u wel, lieve Vader. In Christus toch overwonnen. Het ruisen. Het gang van dat ruisen. Door de toppen van de Mobesiebomen. Daar is Christus in zijn overwinningskracht tegenwoordig. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Mooi hè? En nou nog even de derde gedachte. Nou ik zover in de preek gekomen ben. Nou zegt iemand, dominee, dat heb ik nou nodig. Dat heb ik nou nodig. Daar ben ik nou jaloers op. Had ik dat nou maar in mijn leven. Dat ruisen van die gang in die Mobesiebomen. Dat God in mijn leven tegenwoordig is. Dat hij er is met zijn kracht en zijn. Dominee, dat heb ik nodig. Dat zullen we allemaal zeggen vanavond. Mijn broeder en zuster, wacht eens even. Ik zal het kort maken, maar wacht eens even. Mag ik eerst een paar dingen zeggen. Luister, luister. Heb je wel eens moeilijkheden in je leven gehad? Een ernstige ziekte van een kind dat bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat? Of een plotseling sterfgeval, kent u dat in je leven? Nee, zorgen en moeite. Maar ik eens vragen, als je nou straks thuis komt en je gaat de Bijbel lezen. En nu vanavond, je zit in de kerk en je hoort de prediking. Zult u zich mijn lieve broeder en zuster niet vergissen. Maar je hoort nu het ruisen van de gang door de Mobesietoppen. Elke roepstem die God in je leven geeft. Elke keer als je de Bijbel leest. Als je erover praat met de kanten. Elke keer als je in de kerk zit. Ook vanavond. God is tegenwoordig en hij gaat voorbij. Zul je het niet vergeten? Zul je het niet vergeten? We zijn al zo dikwijls in een bakendal geweest. En zo vaak ging die windvlaag voorbij. Elke keer als God in je leven zijn ze schud. Elke keer als iemand in je gezin ziek is. Of je bent zelf ziek. Als aan tafel of zelf die Bijbel gelezen wordt. Vanavond in de prediking. God gaat voorbij. Christus gaat voorbij. Hoe komt het dan? Mag ik je vragen? Dat je dat ruisen nog niet gehoord hebt. Hoe komt dat? Hoe komt het dat je Christus nog niet gezien hebt? Hij is al zo vaak voorbij gegaan. Kent u dat niet in je leven? Dat je in grote nood was. Ongetwijfeld kent u dat allemaal. En je hebt in die nood tot ere geroepen. En God heeft je uitgeholpen. Wat voor vrucht gaf dat? Daar was het ruisen van die gang tot de mobesie toppen. Hoe komt het dat je het niet gehoord hebt? Weet je waar die tekst eigenlijk in vervulling gegaan is? Weet je waar die tekst eigenlijk in vervulling gegaan is? Heb ik even tot de derde gedachte bewaard. Op de grote Pinksterdag. Hier als ware is een preludium op wat er straks gaat gebeuren op die grote Pinksterdag. 120 been. Daar ging het ruisen van die wind door de mebezietoppen. Het geluid was van een geweldige gedreven wind en er werd die geest uitgestort. En die geest ging wonen in de kerk met al zijn gaven en krachten. Zie, weet je wat u en ik nodig hebben? Leven uit die geest. Dat hebben we nodig. Dat nou in u en mijn leven die wind gaat waaien van die geest. Zie, die geest die uitgestort is op de Pinksteren. Al die 120 waren bijeen. En ze hebben dat geluid gehoord. Dat geluid van het geruis van die gang door die mebezietoppen. De geest uitgestort is komen werken en wonen in de kerk. Ja. Nou dat in jullie en mijn leven. Nou die geest gaat waaien. En ik die wind mag horen, kom noordenwind, ontwaak, zuidenwind, doorwaai mijn hoofd, dat de specerijen uitvoeren. Ja. Ik wil het nog even naar drie kanten uitleggen. Dus ze zeggen, ja dominee, daar heeft toch wel gelijk in. Dat werk van die geest, dat waaien van die geest, hebben we dat in de kerken niet nodig. Wij maken allemaal zo'n beetje deel uit van het kerkelijke leven. En u kent me intussen. Ik ga helemaal niks over het kerkelijk leven zeggen. Helemaal niets over bepaalde kerken. Maar ik spreek in het algemeen. Bent u enthousiast over het kerkelijk leven in het algemeen? En ik maak er ook deel van. Ik ben zelfs nog prediker. Bent u er zo enthousiast over? Vindt u dat we een geweldige, bloeiend kerkelijk leven hebben met elkaar? Zie je in de kerken de rijkdom van Christus? Zie je het geweldige opbloei van het geloof? Bent u er enthousiast over? Wat ik natuurlijk niet ga doen, daar is de preekstoel niet voor. Dat wil ik best wel eens doen onder vier ogen. Dan zou je alle kerkjes na kunnen gaan. Het is allemaal kommer en kwel. Het is allemaal moeite en zorg. Ja. Weet je wat we nodig hebben? O, werkzaam je doen, beloof je me dat. Heer, u hebt dat toch aan David beloofd? In de strijd. Als je dan hoort dat ruisen van die gang door de mebezietbomen, rep je dan, want daar ben ik. En lieve mensen, die wind is gaan waaien op de Pinksterdag en de geest is uitgestort. Kom Heilige Geest, kom, waai eens door die kerken heen en waai eens door de prediking heen. En dat hoef je niet te bidden op losse grond. Want de geest is uitgestort en de geest is beloofd. Dus wij grijpen God aan in zijn eigen belofte. Maar dat hebben we nodig. Dan zie je het geloof opbloeien. Dan wordt Christus verheerlijkt. Dan zie je de weg de heiligmaking. Dat hebben we nodig. Niemand zal me tegenspreken, denk ik. En hoe is het met de gezinnen? Hoe is het met de gezinnen? In onze gezinnen, klein gezinnetje, groot gezinnetje. Mag je gezin dicht bij de Heer leven? Hebben wij de huisgodsdienstoefeningen? Of heb je zorgen met de kinderen? En als de kinderen groot worden en ze willen niet meer zoals u wil. En ze trekken de wereld in. Als dominee komt op huisbezoek. En daar praat je natuurlijk niet over. Maar u zult van me aannemen dat je wat hoort. Dat je als dominee wat hoort. Vaak over de zorgen met de kinderen. Maar dan kijk ik die vader en moeder wel eens aan. Dan denk ik, ja, hoe doen jullie het dan? In je gezin? Zullen we met elkaar niet zeggen, gemeente, dat we dat in onze gezinnen ook nodig hebben? Dat die wind weer eens door de gezinnen gaat waaien. Dat geruis van die gang door die toppen van de Mubezi-bomen. Die wind is gaat waaien. En we dicht bij het woord leven. Dat is als ware mag ruisen door het gezin. En je ruikt de geur van Christus. En we zingen het in het gezin. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ach, ach. Nou ja, ik wil dat wel preken. Wat bid ik eigenlijk over de... Wat preek ik over de kerken? Wat preek ik over het gezin? U en mijn persoonlijk leven. Ons eigen persoonlijk leven. Gemeente daar in dat baken dan. Te midden van de zorgen van het leven. Kwam God tot David met die heerlijke belofte. Als nou die wind van die geest door mijn eigen leven gaat waaien. Dat heb ik nodig. Bid je daarom. Kijk, dat is altijd ook als de eredienst begint. Hè? Dat gebed voor de preek om de bediening van de geest. Voor je naar de kerk ging, heeft het er ook om gebeden. Als je morgenochtend, voor je de dag in gaat, je knieën buigt. Lieve mensen, grijp God aan in zijn belofte. U hebt het aan David beloofd en de geest is op Pinkster uitgestort. En u hebt beloofd dat die geest ons leidt in alle waarheid. We hebben grond onder de voeten om te hopen en te bidden in Gods eigen belofte. Grijp God in die belofte aan. En leer je hart openzetten dat die wind van de geest door mijn ziel vaart. Dat heb ik nodig. Druisen van die gang door de Mubezi-toppen. En als die geest gaat waaien, dan gaat dat hart open, dan gaat de schrift open en dan ga ik leren uit de schrift te leven. Dat is de opwekking. Ja. Dat is het gebed. En dan kun je alle drie de gedachten met elkaar verbinden en dan loopt er één gouden draad door het gebed om de bediening van de geest. Niet op een losse grond hoor. Op grond van Gods belofte. En hij heeft het beloofd. En in de belofte heeft hij beloofd. Ik wil het je geven. Grijp God aan. En dan niet rusten. Voor je die wind van de geest. Door je leven hoort waaien. Druisen van de gang. Door de Mubezi toppen. En als de geest komt, gemeente. Luister nog even. Mag het nog heel even. Als de geest in je hart komt. Komt de Vader in je hart. En komt Christus in je hart. En mag je leren uit Christus te leven. In Christus in de vaderlijke liefde. Weet je wat die geest doet? Die gaat mijn verstand verlichten. Die breekt mijn onwil. Die breekt mijn hart open. Die leert me buigen onder God. Die leert me voor het woord vallen. Die laat Christus dieper zijn. Die laat met Christus leven. Het werk van die geest. En die geest maakt me tot de totale zonde onder God. En die doet me verstaan dat er bij mij niks te vinden is. En die geest, dat is de geest van Christus. Om meer en meer uit de goederen van het verbond te leven. Terug het druisen van de gang. Door de Mubezi-bomen. Als de wind gaat waaien. Dwars door mijn ziel heen. Neemt hij de dodigheid weg. Gaat het woord open. Rijst uit het woord Christus op. En mag ik meer en meer uit die burger leven. Kom noordenwind. Ontwaak zuidenwind. Doorwaai de hof. Dat de specerijen uitvloeien. Ja, ja. Nou hoop ik, nou bid ik. Dat je het goed begrepen hebt. Anders ga je misschien naar huis nog verkeerd. Ik wek je allemaal vanavond op. Ik doe het eerst bij mezelf. Bidden op de wind van de geest. Als je het doet. Dan zeg ik er gelijk bij. Twee dingen. Als de geest gaat waaien. Is het pure genade. Zou iemand nog durven te betwisten? Zou iemand nog durven te betwisten? Het is pure genade. Ik heb het niet verdiend. Als de geest mij voorbij gaat. Kan ik niks zeggen. Het is pure genade. Dat is het ene. Maar nou de andere kant. Geef God aan in zijn belofte. Hij heeft aan David beloofd. Hij heeft in de schrift. Komt hij tot ons met zijn belofte. En de geest is uitgestort op Pinksteren. De geest is gaan waaien. En Christus heeft van die geest beloofd. Hij zal u in alle waarheid leiden. Nou dan mag je God aangrijpen in die belofte. En dan kan hij nooit meer af. dat is bidden. Dat is de vrijmoedigheid. En zo God aangrijpen. U hebt het beloofd. En dan gaat die geest waaien. En waar die geest waait, dan word ik niks. Dan word ik een totale zonde. Leer ik sterven aan alles van mezelf. En dan gaat Christus uitblinken. Och, dat ik hem kende. Om meer en meer uit hem te leven. Ja, druisen. Van de gang. Door de Moerbezietoppen. De Moerbeziebomen ruisten. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde. Hij sprak tot mij. En niet één ding niet vergeten, lieve vriend. Vanavond hebben die toppen van de Moerbeziebomen geruist. Christus ging voorbij. Hij heeft hem gehoord. Hij heeft tot je gesproken. Heb je het vernomen? Amen. Wij zingen Psalm 119 vers 9. Psalm 119 vers 9. Volle vervulling doen gaan op de grote Pinksterdag. En daar hebben we die geest uitgestort. En in die geest zijt ge zelf tegenwoordig met uw kracht en genade werkingen. Wij bidden u, Heere, laat die geest elke keer weer door ons alle hart leven. Door de kerken, door de gezinnen, we hebben het overdacht, maar vooral door eigen hart en leven. Dan reizen wij getroost. En dan gaan we uw woord verstaan. Zullen we de stem van u horen. Zien we de schoonheid en beminnelijkheid van Christus. En zullen we meer en meer uit de volheid van Christus leven. Wilt u zo deze prediking zegenen, Heere. U gaat een zonde niet voorbij. U staat bij u stil. Om daar te toeven. En tot een zonde te spreken van uw trouw. En uw genade. Heere, wij bevelen elkander aan u aan. Dank u wel dat we hier waren. Laat het tot onderwijs, bemoediging en vertroosting zijn dat het woord mee mogen nemen. Heren, gedenk allen die het moeilijk hebben. Wij denken ook aan de familie Achterberg die zo vaak hier ook de dienst heeft meegemaakt. De vorige keer baden we nog voor die moeder die zo ernstig ziek was. Intussen is ze in deze week overleden. Wij dragen dat gezin aan u op. Die vader met die kinderen, de kinderen ook, de zorgkinderen. O Heere, wilt u met ze zijn, wilt u ze troosten, sterken. Ook op de dag van morgen, de dag van de begrafenis, wilt u erbij zijn, Heere. En als ze ook iets mogen horen van dat ruisen van de gang door de Mubezi-top. De vertroosting God in Christus door de bediening van de Heilige Geest. Geef het, Heere. Heere, gedenk ook als ze naar het ziekenhuis gaan. Als ook kleinkinderen naar het ziekenhuis moeten. Maar al die zorgen bevelen we aan u aan. Wilt u met ons zijn, Heere. Maar laten we het van u verwachten. En u aangrijpen in uw eigen belofte. En wilt u door ons aller hart en leven, met de geest van Christus en de geest van de Vader, waaien, dat bid u. We gaan naar huis, beveilig ons op de weg en mogen we volgende keer weer ontmoeten. En vergeef ons onze zonde, u tot eer, laat uit Christus mogen leven. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 84. De versen 3 en 4. Waarom we dat doen, dat kunt u nou volgen na de preek. 84, 3 en 4. De volgende dienst is donderdag 24 juli. Zo de Heere wil en de leef. gaan we naar huis, ontvang met een binnend hart de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.